Welkom in de podcast van de Stoïcijnse School. De plek waar we de filosofie van de Stoa toepassen op je werk, je onderneming, organisatie, studie, gezin, sport, maatschappelijke kwesties en spiritualiteit. Mijn naam is Dennis de Gruyter, organisatiefilosoof, schrijver, practicus en jouw gastheer in de Stoïcijnse School. Waarom heeft een onafhankelijk mens of een Stoïcijnse wijze toch vrienden nodig? Is vriendschap een kwestie van gevoel of van redelijkheid? En waarom moet je alleen kunnen zijn om een goede vriend te worden? Deze vragen en andere gaan we behandelen in deze aflevering van de Stoïcijnse School. Degenen die al wat langer naar de podcast luisteren, die weten dat de Stoïcijnse School uit twee takken bestaat. Aan de ene kant de organisatiefilosofie, waar we Stoïcijnse principes toepassen om je team, je afdeling, je organisatie te verbeteren. Aan de andere kant hebben we de levensfilosofie. Daar proberen we de klassieke manier van denken zo dicht mogelijk te benaderen en te kijken hoe we die kunnen toepassen in ons leven. En als we het over levensfilosofie hebben, dan hebben we het over vriendschap. In elke oude filosofische school staat vriendschap centraal. Of het nu gaat om Plato of Aristoteles of Epicurus of de Stoïcijnen, allemaal veronderstellen ze dat filosofie alleen mogelijk is als er eerst een vriendschappelijke band bestaat tussen degene die ermee bezig zijn. En daarom zie je ook dat bijvoorbeeld Plato en Epicurus heel erg hoog inzetten op het gezamenlijk wonen en gezamenlijk leven. Mannen en vrouwen die elkaar helpen een hoger doel te bereiken. Elkaar motiveren, stimuleren en soms ook bekritiseren. Hoe zou je dat vandaag de dag nog in de praktijk kunnen brengen als Stoïcijnse levensfilosoof? Voor deze aflevering heb ik geput in brief 3 en brief 9 van Seneca. En als je Seneca niet op de plank hebt staan, ik heb de links in de show notes gedaan naar vertalingen van Ben Beinsdorp. Daar kun je direct de Latijnse en de Nederlandse vertaling raadplegen. Laten we er eens induiken. Zoals vaak in de brieven en dialogen van Seneca is er een bepaald filosofisch vraagstuk dat hij als uitgangspunt neemt voor een praktische verkenning van een bepaald thema, in dit geval dus vriendschap. En het vraagstuk is als volgt. Het ideaal van de meeste Hellenistische filosofische scholen is het worden van een wijs mens. Een wijs mens is onafhankelijk, zelfvoorzienend, aan zichzelf genoeghebbend, niet afhankelijk van zaken die er niet toe doen. Nou, dat is een ideaal waarvan Seneca ook zegt dat het maar weinig wordt gehaald. Misschien eens in de 500 of 1000 jaar. Maar laten we het eens oppakken als een theoretische mogelijkheid. Dan is het vraagstuk wat daaruit ontstaat, heeft de wijze vrienden nodig? Of wil de wijze vrienden? Want hij heeft immers aan zichzelf genoeg. Wordt hij dan geen eenzame zonderling die zeg maar in isolatie door de wereld heen zwerft? In brief 9 wijst Seneca op dit vraagstuk en behandelt hij ook een kritiekpunt van Epicurus op Stilpo. Stilpo is een cynische filosoof die vaker in de dialogen van Seneca terugkomt en die hij hanteert als een soort rolmodel voor Stoïcijnen in de dop. Want wat is het geval? Stilpo heeft aan zichzelf genoeg, is zo'n autarkisch onafhankelijk mens en zegt met zoveel woorden dat hij geen vrienden nodig heeft. En Epicurus, die vriendschap heel hoog stelt, verwijt hem dat. Of bekritiseert hem dat een wijze zeker wel vrienden nodig heeft. Sterker nog, alleen door vriendschap kun je doorstoten naar wijsheid. Dus wat is het nou? Heeft een wijze vriendschap nodig? Ja of nee? Of heeft hij echt aan zichzelf genoeg? Seneca pikt deze uitdaging op door direct een correctie op de Stoïcijnse theorie voor te stellen. En hij zegt, als we het hebben over een zelfvoorzienende vrouw of man, dan hebben we het over iemand die zelfvoorzienend is wat betreft het goede leven of de dingen die nodig zijn voor een goed leven. Voor de Stoïcijnen zijn alleen de deugden noodzakelijk voor een goed leven. Wijsheid, zelfbeheersing, moed en rechtvaardigheid. Op die terreinen is iemand volledig onafhankelijk en zelfstandig als die persoon wijs is. Maar dat geldt natuurlijk niet voor andere zaken. Dus iemand die wijs is, die zal nog steeds moeten eten. Dus die is in die zin afhankelijk van voedsel om te kunnen blijven bestaan. En zo kun je nog een paar dingen aan het rijtje toevoegen. Een wijze heeft ook zuurstof nodig, daar is die ook niet van onafhankelijk. Drinken, slaap, veiligheid. Het zijn allemaal zaken die met zijn lichaam te maken hebben, die het noodzakelijk maken dat hij ze heeft. Maar als we het over het morele vlak hebben, over het goede leven, de juiste ethiek, Daarvan is hij onafhankelijk van al die zaken. Hij wil wel eten en hij wil wel drinken, hij wil veiligheid, maar hij weet ook dat die zaken zelf hem niet goed maken. Ze zijn adiaphora, moreel onverschillig voor een gelukkig leven. Je kan het zo zien, het zijn dingen die nuttig zijn voor hem of waar hij een bepaald plezier uithaalt, maar die niet noodzakelijk zijn om te leven als een goed mens. Wel om te leven als mens, maar niet om te leven als een goed mens. Dus, wanneer is iemand nou zelfvoorzienend en autonoom? Als die persoon weigert om ongeluk en lijden te ondergaan. Hier zit die stoïcijnse keuze. Zoals Marcus Aurelius het ook formuleert, de zaken zijn wat je gedachten ervan maken. Of Epictetus, die stelt dat we altijd een keuze hebben betreffende onze overtuigingen, ons streven en vermijden en onze impulsen. Seneca zegt het in zijn dialogen vaak zo, wij kunnen wel geraakt worden, er gebeurt iets, er wordt iets van je afgepakt, je verliest iets belangrijks, dan word je geraakt, je voelt die prikkel, het is vervelend, maar vervolgens kun je je daar overheen zetten. Je raakt er niet door gekwetst. Geraakt, maar niet gekwetst. En daarin, zegt Seneca, verschillen stoïcijnen van cynici, die worden nergens door geraakt en nergens door gekwetst. Stoïcijnen worden wel geraakt, ze staan dus nog open voor dingen die gebeuren of mis kunnen gaan, maar ze kiezen ervoor zich daar niet door te laten kwetsen. Met andere woorden, je voelt het, maar je overwint het. Nou, dat is dus de toestand van een stoïcijnse wijze, zegt Seneca. En dat betekent niet dat hij vervolgens niet iets wil. En ik zeg nu telkens wel weer hij, maar dat geldt dus ook voor een zij. Een stoïcijnse wijze die zal nog steeds een partner willen, wellicht kinderen of een vriend. Waarom? Dat volgt uit onze menselijke natuur. Wij zijn rationele, sociale wezens. En dat sociale gedeelte van onze aard, dat bepaalt dat wij een partner willen, ons willen voortplanten, kinderen willen opvoeden. Dus, zegt Seneca, een wijze zal ook een vriend willen hebben. Maar toont zijn onafhankelijkheid door toch gelukkig te zijn op het moment dat er geen vriend is. Hij kan dus geraakt worden, misschien door de pijn die hij voelt omdat hij geen vrienden heeft, maar hij zal dat kunnen overwinnen en daarin toont hij zijn onafhankelijkheid. Maar wat is nou eigenlijk vriendschap? Dat zullen we ook moeten onderzoeken, we zullen daarover moeten filosoferen, om te begrijpen of dat we ook daadwerkelijk een vriend hebben, ja of nee. En Seneca die beschrijft in brief 3 aan zijn correspondent Lucilius al hoe vreemd hij het vindt dat Lucilius eerst een vriend heeft gemaakt en vervolgens aan Seneca vraagt wat hij van die vriend vindt. Voor een stoïcijn als Seneca is dat de omgekeerde volgorde. Je komt in contact met iemand, dan ga je op redelijke gronden bedenken of dat iemand is waarmee je bevriend wil zijn en vervolgens sticht je daarmee een vriendschap. Maar, zegt hij tegen Lucilius, is een beetje dom om dat precies andersom te doen. Je hebt nu gezegd, ik heb een vriend en vervolgens ben je er niet zeker van of dat je wel vrienden met hem moet zijn. Daarmee doe je jezelf tekort, maar ook eigenlijk die ander. Dat is heel klassiek, want voor ons is vriendschap vaak een gevoel. Je voelt je prettig bij een persoon of hij of zij kan iets voor je doen. Hoe het ook zij, het komt meestal neer op een kwestie van gevoel. Maar zoals uit de stoïcijnse filosofie weten, gevoelens kunnen misleidend zijn. Niet alleen de Stoa zegt dat, de andere filosofen uit die tijd ook. Vandaar dat Aristoteles in zijn Ethica Nicomachea een onderscheid maakt van 3 soorten vriendschap. Want als die 3 verschillende soorten door elkaar heen lopen, of we hebben onze overtuigingen over die 3 verschillende soorten vriendschap niet helemaal helder, ja, dan kunnen we met onszelf in de problemen komen en ook met anderen. Die 3 vormen of categorieën van vriendschap omschrijft Aristoteles als volgt. De eerste categorie, en ook direct de laagste, is plezier of genot. Je bent bevriend met iemand omdat je een wederzijds plezier aan elkaar beleeft. Denk aan iemand uit de sportschool bijvoorbeeld. Leuk is om te ontmoeten tijdens een borrel, even lekker mee te kletsen en dan scheiden jullie wegen weer. De tweede categorie van vriendschap is nut. Dan ben je bevriend met iemand omdat jullie wederzijds nuttig zijn voor elkaar. Dan kun je denken aan iemand uit je netwerk die jou wat informatie kan geven of wat vaardigheden kan bijbrengen en je doet dat ook voor die ander. Daar kun je ook vriendschappelijke gevoelens bij hebben, je hebt een klik met die persoon, het is prettig om dat samen te doen. Dus in deze nutscategorie kan ook een stukje genot zitten, maar uiteindelijk ga je niet bij elkaar op elkaars verjaardag zitten, je gaat niet samen op vakantie, dus die vriendschap is ook beperkt. De derde en hoogste categorie voor Aristoteles is niet zo makkelijk samen te vatten in één begrip, maar het gaat erom dat je een vriendschap hebt waarin je de ander het goede of het beste toewenst. Je cijfert jezelf als het ware weg om voor die ander iets te kunnen betekenen. Niet alleen maar op basis van genot, niet alleen maar op basis van nut, maar ook en vooral op basis van die persoon helpen het goede leven te bereiken. Een goed mens te worden. En dat vereist veel meer van je dan alleen maar een genots- of een nutsrelatie. Zeg maar een friend with benefits. Die laatste categorie, dat jij je leven in dienst stelt van dat van een ander, is zo'n zuivere en zeldzame vorm van vriendschap, dat die in het Hellenistische tijdperk ook echt wel werd geroemd en vaak ook in mythes werd geëerd. Hier wordt vriendschap bijna een soort broeder- of zusterschap. Je zet jezelf zo sterk in voor de ander, dat het een bepaalde vorm van liefde wordt, die je moeilijk onder woorden kan brengen, maar alleen maar kan ervaren, en die tot uiting komt in wat je voor die ander doet. Samen in ballingschap gaan, samen vechten en samen filosoferen. Die gevoelens van vriendschap kunnen zo intens zijn dat wij dat ook vandaag de dag weer niet als zodanig kunnen herkennen. Er is bijvoorbeeld de correspondentie tussen Marcus Aurelius en zijn leraar retorica Marcus Fronto intieme manier naar elkaar schrijven. Denk dan in poëtische taal als de gedachte aan jou doet mijn hart in vuur en vlam zetten. Dat is een vorm van vriendschap die we moeilijk vinden om vandaag de dag te plaatsen, dus wordt het ook vaak homoseksueel geïnterpreteerd. Zeker over Marcus Fronto en Marcus Aurelius is ook een boek verschenen waarin al die brieven worden geïnterpreteerd alsof het twee minnaars zijn die eigenlijk verliefd zijn op elkaar. Ja, en toegegeven, echte vriendschap, zoals Aristoteles die beschrijft en Seneca ook, is ook bijna een vorm van verliefdheid. En toch is het veel meer dan dat, want het overstijgt het fysieke. Je bent bereid om iets van jezelf op te geven, op te offeren, zonder daar iets voor terug te vragen aan de ander. Hetzelfde zien we in het verhaal van The Lord of the Rings van Tolkien, waarin Frodo de ring naar Mordor moet brengen om hem daar te vernietigen. En dat is een zeer zware last, een zeer zware reis die hij uiteindelijk alleen moet gaan doen. En hulp krijgt van Sam Gamgee, die ooit begon als zijn hovenier, maar gedurende de reis een vriend van hem is geworden. Ze hebben een vriendschap ontwikkeld met elkaar door alle avonturen die ze hebben meegemaakt, dat ze bereid zijn om zichzelf op te offeren voor elkaar. En richting het einde van Lord of the Rings gebeurt het ook dat Sam Frodo gaat dragen, omdat Frodo is uitgeput. Als je erop gaat zoeken op internet, er is een hele beerput aan theorieën dat Sam en Frodo eigenlijk verliefd waren op elkaar, hoewel dat nergens in het boek echt naar buiten komt. Je moet echt heel veel subtekst daarin lezen om dat terug te vinden. Sam is notabene verliefd op Rose, een meisje uit het dorp, en aan het eind van het boek trouwt hij daar ook mee. Maar goed, je moet wat. Weer een vorm van stoïcijnse vriendschap die totaal verkeerd wordt begrepen en waar gevoelens aan toegeschreven worden die ook waardevol zijn, verliefdheid, maar ze worden door elkaar gehaald. Als Seneca het heeft over stoïcijnse vriendschap, dan heeft hij het dus over die derde categorie, waarin jij jezelf in dienst stelt van het leven van een ander. En zelfs dus bereid bent om ver daarvoor te gaan. Dat klinkt zwaar, maar het geeft je ook de mogelijkheid om nu direct al vrienden te gaan maken, zegt Seneca in brief 9. Hoe? Door jezelf te oefenen in vriendschap, door iets naar de tafel te gaan brengen. De meeste mensen zoeken vrienden om daar iets aan te kunnen hebben, om daar plezier aan te kunnen hebben, of daar een nut van te kunnen hebben, of om het gewoon gezellig te hebben met elkaar. Maar zoals we van de Stoïcijnen gewend zijn, we richten ons niet op uiterlijke zaken die we willen, we richten ons op de juiste innerlijke houding die we willen ontwikkelen. Dus, zegt Seneca, wil je vrienden, zorg dan nu dat jij een vriend kan zijn voor iemand anders. En dat betekent, zoek maar iemand uit in je omgeving, zodat je kan gaan oefenen met jouw vriendschappelijke inborst. Zoek niet naar iemand die jou kan bijstaan, zoek iemand die jij kan bijstaan. Zoek niet iemand die jou zal bevrijden uit de gevangenis, zoek iemand die jij kan bevrijden uit de gevangenis. Zoek niet iemand die voor jou zou sterven, zoek iemand waarvoor jij kan sterven. Als je die innerlijke houding ontwikkelt, dan zul je heel snel vrienden krijgen. Dat betekent natuurlijk niet dat al die vrienden ook gelijk echte vrienden zullen zijn. Nee, in dat proces zul je ook gewoon vaak tegenkomen dat sommige mensen jouw houding zullen zien als een nut- of een genotsvriendschap. Maar, en dit maakt hij ook duidelijk in De Kunst van het Geven, het gaat er uiteindelijk niet om hoe die ander daarmee omgaat. Het gaat alleen maar om wat jij naar de tafel brengt. Daar zijn natuurlijk ook weer een paar regels bij. Dat betekent niet dat je jezelf voortdurend onderdanig maakt aan iemand anders en voortdurend maar de klappen gaat krijgen. Maar het vereist wel van je dat je daarover nadenkt. Op welke waarden bouw jij je vriendschap? Welke deugden vind je belangrijk? En maak je de juiste keuze in voor wie jij een vriend wil zijn? En zoals zo vaak, zegt Seneca, is het in de praktijk brengen van de deugd ook een bron van genot. Het voelt fijn als je dat aan het doen bent. Hij vergelijkt het met een kunstenaar die een beeld aan het houden is of een schilderij maakt en daar het genot en het plezier in voelt als hij of zij daarmee bezig is. Als het af is, gaan andere mensen daar misschien plezier aan beleven, maar voor de kunstenaar is het dan wel een beetje klaar. Maar in het proces van scheppen, daarin ligt het oefenen van de deugd en daarin ligt dus ook het genot dat daaruit voortkomt. Voor Seneca is vriendschap dus wel degelijk een kwestie van redelijkheid en niet alleen maar van gevoel. Zoals hij ook in andere dialogen beargumenteert, het gaat er niet om dat de reden het gevoel volgt, het gevoel moet de reden volgen. Deugdzaamheid geeft plezier, maar plezier geeft niet altijd deugdzaamheid. Dus hoe kun je het beste een goede vriendschap realiseren door het niet af te laten hangen van nut of genot? Ga bij jezelf te raden hoe je iemand kan bijstaan in de toch wel lastige realiteit van het leven. En als je geen vriend hebt, zegt Seneca, ook dan is een wijze gelukkig. Nou, wij zijn geen wijze, dus wij moeten gelukkig leren zijn. En vandaar dat het ook belangrijk is om alleen te kunnen zijn. Dit is een van de belangrijkste zaken om onafhankelijkheid te trainen. Alleen zijn is niet hetzelfde als eenzaam zijn. Alleen zijn is bewust ervoor kiezen om je even niet met anderen bezig te houden en alleen met jezelf te zijn. Zonder afleiding, zonder vertier, gewoon stil. En dit is een vaardigheid die je kan oefenen. Op een heel praktische manier, door gewoon een omgeving te vinden waar je een langere tijd alleen kan zijn. En ook leert alleen te zijn en ook als het moeilijk is om dat te overwinnen. Nou, denk aan een paar dagen in een tent, niemand om je heen. In ieder geval niemand die je kent. Of zoals ik zelf ooit jaren geleden deed, in je eentje op reis gaan en kijken wat er gebeurt. Dat is het praktische gedeelte, maar er is ook nog een theoretisch gedeelte. En dat is een meditatie. Volgens de Stoïcijnse kosmologie is het universum een cyclus. Die ooit ergens is begonnen en uiteindelijk weer zal afbrokkelen en desintegreren tot een nulstaat. De Stoïcijnen die benoemen dat poëtisch als het moment dat Zeus met zichzelf alleen is, in rust is. Nu is alles in beweging, maar op een gegeven moment komt alles tot stilstand. Ooit op een bepaald moment zal de beweging weer gaan komen. Dan begint de cyclus overnieuw. Dan wordt de hele werkelijkheid weer opgebouwd om uiteindelijk weer te worden afgebroken. Maar dat moment dat Zeus helemaal met zichzelf is, niet verspreid over allerlei kleine bewegingen, maar in zichzelf genoeg, dat is een beeld waar je op kunt mediteren. Als een voorbeeld dat je voor jezelf kan projecteren dat je als je alleen bent, in stilte bent, net zo bent als Zeus die tot rust is gekomen in zichzelf, voordat de nieuwe kosmische cyclus begint. Een zeer praktische vorm van meditatie. Stilte opzoeken, visualiseren, registreren wat er met je gebeurt en vervolgens ook oefenen om dat te disciplineren, aan jezelf genoeg zijn. Nou, dat is een oefening die je mee kan nemen vanuit dit idee van vriendschap. Een tweede oefening die ik je mee wil geven is die van de juiste categorisatie van vrienden. En die kan best wel een beetje confronterend zijn. Wat doe je? Je neemt de drie categorieën van Aristoteles, genot, nut en het goede toewensend of intrinsieke waarde van vriendschap. En je gaat kijken naar alle vrienden die je om je heen hebt of mensen die je vrienden noemt. En je categoriseert ze op de juiste wijze. Wie zet je bij nut? Wie zet je bij genot? Wie zet je bij intrinsiek goed of intrinsieke waarde? En check voor jezelf. Hanteer ik wel de juiste regels in hoe ik mezelf wil verhouden tot mijn vrienden? Zit er iemand in de nutscategorie die ik eigenlijk in de intrinsieke waardecategorie wil hebben? Of zit er misschien iemand in de intrinsieke waardecategorie die eigenlijk naar de genotscategorie zou moeten gaan? Op deze manier kun je je bewustzijn van je vriendschappen vergroten en ook betere keuzes gaan maken. Het niet alleen maar van het gevoel laten afhangen, maar ook van je redelijkheid. En een laatste oefening die je kan doen is je opvattingen onderzoeken op het moment dat je je eenzaam voelt. Als wij bepaalde emoties hebben, dan komen die voort uit onze overtuigingen. Voel je je eenzaam? Voel je je alleen? Op een vervelende manier? Onderzoek dan welke overtuigingen daaraan ten grondslag liggen. Misschien is de overtuiging wel, zonder vrienden kan ik niet gelukkig zijn. Vanuit de Stoïcijnse filosofie kunnen we die overtuiging weerleggen. Deugdzaamheid is voldoende om gelukkig te zijn. En vanuit die deugdzaamheid, of die weg daarnaartoe, kun je ook vrienden maken. Dat kan ervoor zorgen dat je je anders begint te oriënteren naar jezelf en naar de mensen om je heen. Seneca zou zeggen, vriendschap ligt binnen handbereik. Maar je moet niet wachten tot die andere vrienden met jou wil worden. Jij moet ervoor zorgen dat jouw innerlijke houding zo is dat je vriendschap kunt gaan maken met mensen. En dat je ook weet waar je mee bezig bent. En dat is misschien wel het allerbelangrijkste. Goed, de takeaways van deze zijn dus. Een mens die streeft naar onafhankelijkheid en wijsheid wil ook nog steeds vrienden. Dat is gewoon een natuurlijk fenomeen. Maar als je vrienden gaat maken, doe dat dan op redelijke gronden en vertrouw niet alleen maar op je gevoel. Check je gevoel, controleer je redenen, categoriseer je vriendschappen, zodat je betere keuzes kan maken. Vriendschap begint met de juiste innerlijke houding. Wat breng jij naar de tafel voor die andere persoon? En in het opbouwen van zo'n vriendschap, daarin ligt het genot. Dat was hem voor deze keer. Bedankt voor het luisteren. Shoutout naar de patrons. Blijf stoïcijns. En tot onderweg. Dankjewel voor het luisteren naar de podcast. Wil je meer? Kijk dan op de website van de Stoïcijnse School of schrijf je in voor een cursus of workshop. Steun de Stoïcijnse School door deze aflevering met iemand anders te delen. Informeer naar een klassiek Stoïcijnse mindset training of word lid van de Patreon pagina. Je vindt alle informatie in de beschrijving van deze aflevering. Voor nu wens ik je veel vooruitgang en tot de volgende sessie.